De vorige keer hebben wij in laatste instantie stilgestaan bij vers 10 tot en met vers 12 van Hebreeën 1, waar geciteerd wordt uit Psalm 102 en waar gezegd wordt: Gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Die zullen vergaan, die werken uw handen, maar gij blijft altijd en zij, die werken uw handen, zullen alle als een kleed, een kledingstuk, ouder worden, verouderen eigenlijk, en dus ook afgedankt worden. En dat zegt vers 12, als een dekkleed, een opperkleed is dat eigenlijk gewoon hoor, een overjas in het Nederlands, hè? Zoiets. Hè? Een dekkleed, als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, die werken uw handen, die schepping dus, en zij zullen veranderd, dat wil zeggen vervangen worden, want dat is de betekenis van dat woord. Dat wil zeggen dat de schepselen vervangen zullen worden, dat betekent in de praktijk gewoon dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt in de plaats van de oude. En zo staat het ook letterlijk, in ieder geval twee keer in Jesaja. Jesaja 65 en Jesaja 66. Al moet ik er meteen bij zeggen dat als u daar die teksten leest, dat de Heer zegt, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat het dan gezegd wordt alsof dat al veel eerder gezegd is, alsof het al lang bekend is. En daar gaat het maar om, we vinden die waarheid niet alleen in Jesaja 65 en 66, maar eigenlijk de hele Bijbel door. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Waar ik wel op in wil gaan is dat in dit schriftgedeelte, vers 10 tot en met 12 dus, tegenover elkaar gesteld wordt de werken uw handen, uit vers 10, die zouden vergaan, en daartegenover de Heere zelf, degene die die werken gemaakt heeft. En van hem staat dat hij altijd zal blijven. Gij blijft altijd, staat er, en gij, dat is vers 11, en vers 12, daar staat over hem, maar gij zijt dezelfde, namelijk uw jaren zullen niet ophouden. Ze blijven dus gewoon doortellen. Dat is van belang ook nog, dezelfde mensen die denken dat er straks in de nieuwe schepping, in de hemel of wat dan ook, dat er dan geen tijd meer zal zijn in de zin van een telling, waarbij tijd gerekend wordt. Wel, er wordt wel tijd gerekend, de jaren zullen niet ophouden, staat er. Dus het blijft toch gewoon doorgeteld worden, op een of andere wijze. Maar dat even terzijde. Waar het om gaat is dat hier het verschil gemaakt wordt tussen de schepper en de schepping, waarbij de schepping vergaat, maar waarbij de schepper altijd blijft. En van belang is daarbij dat ook gesteld wordt dat die schepping beschouwd moet worden als een kleed waarin God zich kleedt, waarin hij zich hult. En dat betekent dus dat degene die ermee bekleed is wel altijd blijft, maar dat het kledingstuk waar het over gaat niet altijd blijft, die wordt vervangen. Vandaar dan ook dat je in de Bijbel dat principe nogal eens tegenkomt. Dat handschoenen, nou dat zou ik niet durven zeggen, maar schoenen in ieder geval wel uitgedaan worden. Doe je schoenen van je voeten, dat soort dingen. He? Dan moet men ook blote voeten, de schoenen moeten uit. En in veel gevallen ook de kleding moeten uit. En in sommige gevallen is zelfs uitdrukkelijk sprake van een verschoning, namelijk van wisselklederen. Dat betekent inderdaad dat het ene kledingstuk uitgaat en het andere wordt aangedaan. Dat speelt nogal eens een rol, maar in het algemeen is dat gewoon de uitbeelding van, nou laat ik klein beginnen, van dood en opstanding. Het afleggen van het kleed is immers de dood. En het weer aandoen van een ander kleed is opstanding uit de dood. En daarmee is het dus ook een uitbeelding van wedergeboorte, want dat is precies hetzelfde. Het wegdoen van het oude en het aandoen van het nieuwe. En daarmee is het dus ook een beeld van God zelf, die namelijk zijn kleed zal afleggen, de hele schepping namelijk, en zal vervangen door een nieuwe. Zodat deze principes op heel kleine schaal en op laag niveau worden toegepast, maar ook op het allerhoogste denkbare niveau. Wel nu, dit schriftgedeelte, waar hier vers 10 tot en met 12 van Hebreeën 1, wordt geciteerd uit Psalm 102. Daar wil ik toch even met u naartoe. Daar wordt het iets ingewikkelder van, overigens. Want in Psalm 102 vinden we deze verse in een oorspronkelijke vorm, namelijk vers 26 tot en met 28. Waar staat, gij hebt voormaals de aarde gegrond. De naam Heere staat er hier dus niet bij, in Hebreeën 1 overigens wel. Er staat, gij Heere hebt eertijds de aardige grond. Hier staat de naam Heere er niet bij. Maar dat komt natuurlijk omdat de schrijver van de Hebreeënbrief tegelijkertijd even wil aangeven dat dit tot de Heere gezegd wordt. Dat het over hem gaat. Dat is gewoon een toelichting, hè. Dus gij hebt voormaals de aardige grond en de hemelen zijn het werk uw handen. Dat is ongetwijfeld in ieder geval een verwijzing gewoon naar Genesis 1 vers 1. Waar hemelen en aarde geschapen werden. En dan staat er over hemel en aarde, en over die werken zijn er handen, vers 27, die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouden, gij zult ze veranderen, vervangen dus, hè? Gij zult ze veranderen als een gewaad. En in Hebreeën staat dan een dekkleed, maar daarmee is het meteen verklaard, hè? Het is het buitenste kleed. Het overkleed wat iemand aan kan hebben. En dan staat er achter in vers 27 van Psalm 102. En zij zullen veranderd zijn. En in de Hebreeën staat als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En ze zullen veranderd worden. En in de psalm staat, gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. Dat staat er natuurlijk anders, dat komt ook door verschillende vertalingen, maar de betekenis blijft gelijk. Het gewaad, het kleed is het eigenlijk, wordt afgelegd en opgerold, dan is het weg. Dat weet u, hè? In het Nederlands heeft het woord oprollen ook inderdaad de betekenis van iets definitief wegdoen. Wij gebruiken het niet al te veel meer, maar een gangsterbende kun je nog altijd oprollen. Hè? En dat betekent het. Dan wordt die weggedaan. Dat is één van de toepassingen van het begrip. En daar gaat het maar om. Het wordt weggedaan, namelijk vervangen. Er komt namelijk een nieuwe hemel, een nieuwe aarde voor in de plaats. En dan zegt ook Psalm 102 in vers 28... Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. En dat is natuurlijk ook volstrekt hetzelfde als wat in Hebreeën staat. Uw jaren zullen niet ophouden. Ze zullen niet geëindigd worden. Het verband hier in Psalm 102 is iets ruimer. Daar wil ik toch even op ingaan. Want daar spreekt iemand, niet vanaf vers 26, maar zelfs al vanaf vers 24. En er wordt gezegd, hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. En ik zeide, op grond daarvan, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. En dan begint de rest van het verhaal, namelijk uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aardige grond en de hemelen zijn het werk uw handen. Nou blijkt, dat wil ik graag even toelichten. Nou blijkt dat vers 26, 27 en 28 in Hebreeën 1 van toepassing gebracht wordt op de Messias. Op de Heer Jezus. Dat lijkt me duidelijk. Gaat over de Zoon. Die immers niet veranderd zal worden, die altijd zal blijven, enzovoort, wiens jaren niet zouden ophouden, enzovoort. Ik kan geen enkel probleem over bestaan. Maar het probleem ontstaat als we ook vers 24 en 25 lezen, want daar is iemand aan het woord die zegt, hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt, en hij zegt, mijn dagen heeft hij verkort, en hij zei ook, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Nou is de vraag, wie spreekt dat dan?
Psalm 2.
Ja, daar moet een uitgebreid antwoord bij, hè? Zie, want dat is een uitgebreid antwoord, hè? De zoon uit Filippenzen 2. Ja, inclusief alles wat er daarover staat. Het punt is namelijk dat vers 24 en 25, die spreken over de kracht is op de weg ter neder gedrukt enzovoorts. Hij heeft mijn dagen verkort. Dat vers 24 en 25 in de mond ligt van, laat ik maar zo duidelijk mogelijk zeggen, Jezus van Nazareth. Die inderdaad op de weg ter neder gedrukt werd. Hij was immers onderweg. Hij had een weg af te leggen. Waarin hij verdrukt werd. En hij kan dan ook inderdaad met recht zeggen, mijn dagen heeft hij verkort. Want hoe dan ook, de Heer Jezus stierf toen hij, laten we er niet over twisten, maar als u mij zou vragen, toen hij 34,5 jaar oud was, 35 jaren van 360 dagen, oftewel 12.600 dagen. Maar goed, laat maar zitten. Maar nog geen 35, of bijna 35, laten we het zo zeggen dan, hè. Dan zijn zijn dagen inderdaad verkort in de zin van dat hij er veel te weinig gekregen heeft. En bijna letterlijk in het midden der dagen, want als hij normaal zijn dagen zou vervullen, dan zou je meteen zeggen, dan zou je 70 moeten worden, maar hij werd 35. profetische jaren. Dan klopt het bijna op de dag nauwkeurig, volgens de berekening althans. Misschien was het wel echt op de dag nauwkeurig, maar zo nauwkeurig kan ik niet rekenen. 35 in plaats van 70, weet u wel, 3,5 in plaats van 7. Dat is dezelfde verhouding, maar daar ga ik nou niet meer op in, hè. Dus hij is inderdaad in het midden zijner dagen weggenomen. Kortom, het is inderdaad de Heer Jezus die hier spreekt in zijn lijden en sterven uiteraard. En het eigenaardige is dat vers 26, 27 en 28 volgens Hebreeën 1 in de mond gelegd worden van de Heer Jezus Christus, de opgewekte. In ieder geval degene die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. Zodat er verschil gemaakt wordt, hier in deze verse, tussen de Heer Jezus als mens, Jezus van Nazareth, en als Zoon van God, namelijk de altijd blijvende, degene wiens jaren niet zouden ophouden. En ik haal het aan, niet omdat het makkelijk is, omdat het zo'n makkelijk onderwerp is, maar juist omdat er altijd discussie over bestaat en het helpt om er steeds opnieuw over te spreken. Wij zitten natuurlijk met het feit dat van de Heer Jezus gezegd wordt aan de ene kant dat hij mens was, ons in alles gelijk geworden, dat staat er ook uitdrukkelijk. Hij is mens geworden in gelijkheid des zondigen vleeses, staat er. Ik heb het nou niet over wat het betekent, ik heb het gewoon over dat het toch in elk geval staat. En er staat ook, dat is Psalm 51, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, hij werd ons in alles gelijk en hij werd mens opdat hij zou kunnen sterven, net als de mens. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Kortom, hij is de mens bij uitstek. Terwijl aan de andere kant hier woorden over hem gesproken worden, en dus ook in de Hebreeënbrief, die hem beschrijven als degene die altijd dezelfde blijft. Daar ben ik nog niet eens in Hebreeën 13, want daar staat, Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Zodat we tegen het verschijnsel aankijken dat hij aan de ene kant een vaste positie heeft als de Zoon van God, een hemelse positie enzovoorts, terwijl aan de andere kant hij wel degelijk vernederd werd, mens werd en zelfs leed en stierf, uitermate vernederd werd, om dan toch naar Filippenzen 2 toe te gaan, hè? Want vervolgens heeft hem ook God uitermate verhoogd. En net zoals God hem eerst uitermate vernederd heeft, heeft God hem ook, want het woordje staat er daarbij, Filippenzen 2, heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is de weg van zijn vernedering. Dat neemt niet weg dat hij in wezen altijd dezelfde gebleven is. Dat is ook de oorzaak ervan dat hij daadwerkelijk uit de dood opstond. En dat is ook de oorzaak ervan dat hij inderdaad Gods geliefde zoon was. Ik zou bijna zeggen, de zoon naar zijn hart, met een kleine verwijzing naar David, die dan een voorloper is in ieder geval, een voorbeeld ook van de Heer Jezus. Maar waar het om gaat is dat we in de psalmen dit soort dingen tegenkomen. Waar namelijk van verschillende kanten tegen dezelfde wordt aangekeken. Aan de ene kant wordt gezien op de Heer Jezus als mens. Die dan ook zegt, God of hij heeft mijn kracht op de weg ter nedergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. En ik zeide, mijn God neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Terwijl aan de andere kant over diezelfde God gesproken wordt. En dus over dezelfde Christus, dezelfde Heere, en er wordt gezegd, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen, enzovoorts. Alles bij elkaar betekent het schriftgedeelte in ieder geval dat de Heer Jezus weliswaar vernederd zou worden, maar dat daar een eind aan zou komen. En aan de andere kant, dat hij dezelfde zou zijn en blijven, namelijk dat hij hoe dan ook de positie aan de rechterhand Gods boven de engelen tot in eeuwigheid zou innemen. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen, want dan wordt het helemaal niet makkelijker van. Maar in ieder geval, er worden twee verschillende manieren over hem geschreven. En in het verband van het schriftgedeelte blijkt dan ook nog dat als hij beschreven wordt als degene wiens kracht op de weg ten nedergedrukt wordt en die wiens dagen verkort worden en die zou worden weggenomen in het midden zijner dagen, dat hij inderdaad vereenzelvigd wordt met het schepsel. Dat wil zeggen, de dingen die dan van de Heer Jezus in zijn vernedering gezegd worden, zouden ook gezegd kunnen worden van de schepping als zodanig. Het punt is namelijk dat we hebben de schepper en de schepping tegenover elkaar, maar het onderscheid is niet zo scherp. Met andere woorden, die schepper maakt bij gelegenheid zelfs onderdeel uit van de schepping. en wordt dan inderdaad weggenomen en vervangen. Het is moeilijk om dat naar aanleiding van dit schriftgedeelte meteen te zeggen, maar er zijn andere schriftgedeelten waaruit veel duidelijker naar voren komt dat inderdaad Jezus werd weggenomen en dat Christus in zijn plaats gesteld werd. Dan protesteren wij meteen en zeggen, ja, maar dat is toch dezelfde, zeg ik heel goed. Dat is ook dezelfde. Maar het is niet hetzelfde. Het gaat namelijk om verschillende hoedanigheden van dezelfde persoon, van hetzelfde wezen, of hoe ik dat er maar uit moet drukken. Dat wil zeggen, we hebben een schepper en de schepper is degene die in de beginne hemel en aarde gegrond heeft. Wie is dat volgens Hebreeën 1? De Zoon. Die altijd blijft. We hebben ook iemand die deel uitmaakte van de schepping en zelfs uit de mens geboren werd en die leed en stierf en daarna uit de dood opstond. Wie is dat dan? Wel, dat is dezelfde, dat is ook de schepper, alleen niet in zijn hoedanigheid van schepper, maar in zijn hoedanigheid van schepsel. Zodat we de Heer kennen als de schepper, maar ook als schepping. Als veruiterlijking, als kleed van de Godheid. Het is ook een heel eenvoudige zaak. Als God zich uitdrukt, zich openbaart, zich manifesteert, of hoe het maar heten mag. Als God zich uitdrukt, dan verschijnt de schepping. Dat is zijn kleed, zijn buitenkant, waarin hij zich hult. En waarin hij zich tegelijkertijd ook openbaar maakt. Maar op dezelfde vraag kan ook geantwoord worden. Als God zich openbaart, dan verschijnt daar de Heer Jezus. En er is dus grote overeenkomst tussen de Heer Jezus en de schepping. Van beide wordt gezegd dat ze de veruiterlijking zijn, de uitdrukking zijn, moet ik eigenlijk zeggen, van de Godheid. En daarom ondergaan zij hetzelfde lot. Omdat namelijk de Heer Jezus als de personificatie van de schepping inderdaad zich geeft in de dood, waarmee je dus weggenomen wordt en daarna uit de dood opstaat en dus per definitie een nieuw schepsel is. Nog steeds schepsel, maar nieuw schepsel. En dat is hetzelfde als wat gebeurt met de schepping als zodanig. Die wordt weggenomen, maar op grond van de opstanding van de Heer Jezus verschijnt ook vervolgens een nieuwe schepping. Ik weet dat het wat moeilijk is, maar juist daarom begin ik er weer eens over, hè. De Heer namelijk, de Heer Jezus Christus, was de schepper, maar hij nam de plaats in van de schepping, van het schepsel. En op grond daarvan ging hij die weg waarop hij werd nedergedrukt, waarop hij werd afgesneden en veranderd. En het aardige is dat in Hebreeën 1, de dingen niet zo moeilijk gemaakt worden als ik ze nu vertel, in Hebreeën 1 wordt uit Psalm 102 alleen vers 26, 27 en 28 geciteerd, waar het gaat over de schepping en de schepper, waarbij gezegd wordt, de schepper blijft altijd, maar de schepping verandert of wordt vervangen. Terwijl diezelfde dezelfde psalm wel degelijk ook zegt dat de Heer Jezus, die feitelijk ook beschouwd wordt als de schepper, ook zou worden weggenomen en vervangen. En daarmee wordt de gedachtegang als zodanig versterkt aan de ene kant, aan de andere kant wordt het ook wat ingewikkelder gemaakt om het te volgen. Maar niettemin, zo is het wel. We hebben een God in de hemel die we ons niet anders kunnen voorstellen dan onder de naam Jehovah enzovoorts. En die mens geworden is inderdaad en die inderdaad hier op aarde leed en stierf. En dat zijn de twee kanten van één en hetzelfde verhaal. Waarbij dat wat boven is in de hemel der hemelen inderdaad altijd blijft. Maar dat wat beneden is en deel uitmaakt van de schepping inderdaad vervangen wordt. En als God dus mens wordt, schepsel wordt, wordt hij inderdaad vervangen. En verschijnt er dus een nieuwe schepping. Nou, dieper kan je er ook niet op ingaan, denk ik. Want het onttrekt zich toch aan onze waarneming. Het blijft voor een schepsel als wij nog helemaal heel moeilijk om het wezen van de schepper te begrijpen. En daar zit het grote probleem natuurlijk. Maar als ik het zo zeg, houd het probleem al op. Dan betekent gewoon dat we er toch niet meer over kunnen zeggen dan dat de schrift er zelf over zegt. Maar in ieder geval is het duidelijk genoeg dat op twee verschillende manieren naar de Heer Jezus, naar de Messias, gekeken wordt. De ene kant als mens, degene die vernederd werd en ook weer verhoogd werd. Aan de andere kant als God of de veruiterlijking van de Godheid, maar die altijd dezelfde blijft. En dat is de reden waarom degene die vernederd werd inderdaad weer gezet werd aan de rechterhand Gods, zijn oude plek terug. Maar bovendien wordt daaraan toegevoegd dat hij eersteling is geworden van de nieuwe schepping. Maar dat komt er dan bij. Dat is de winst die dan ook inderdaad behaald wordt. En daar ging het ook om. En dus kan er gezegd worden, hij is gisteren, heden tot een eeuwigheid dezelfde. In Hebreeën 13, maar er kan in Hebreeën 1 gezegd worden, hij heeft uitnemender naam ontvangen boven de engelen. Hij heeft die zelfs geërfd. Is hij dan niet altijd dezelfde gebleven? Nou, langs één kant bezien wel, langs een andere kant bezien niet. En daar gaat het maar om. Nou, dan ga ik me weer terug naar Hebreeën. Nou, ik had eigenlijk nog even naar Jesaja gewild. Ik even spieken. Jesaja 51 was dat. Omdat daar ook over de schepping als over een kleed van God, een kledingstuk van God, gesproken wordt. Jesaja 51 is dat. Vers 6. Heft u lieder ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed, een kledingstuk, als een kleed verouderen, verouden. En haar inwoners zullen van gelijken sterven. Dat van gelijken, dat is een compromis wat de vertalers gesloten hebben. Als het zo staat, betekent het dat niet alleen de aarde als kleed zal verouderen en dus verdwijnen, maar dat ook de inwoners van de aarde net zo, van gelijken, net zo zullen verdwijnen en dus sterven. Hoewel aan de andere kant die uitdrukking van gelijken in andere vertalingen vertaald wordt als muggen. Zij zullen als muggen sterven, als insecten in het algemeen. Dat zal dan wel, maar de gedachte blijft natuurlijk dezelfde. Namelijk dat de aarde en haar inwoners inderdaad zullen verdwijnen. De hemelen boven ook. Maar staat er, maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. En het lijkt me duidelijk dat het heil waarover hier gesproken wordt in de praktijk gewoon inhoudt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is dan ook inderdaad wat in Jesaja 65 gezegd wordt. Een paar hoofdstukjes verder dus. En in Jesaja 66, dat is Jesaja 65 vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat zijn voor de goede orde twee hemelen. In de vertaling staat het niet, maar het Hebreeuws heeft dat eigenlijk wel. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen, namelijk de twee hemelen en die ene aarde, de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. En daarna vinden we hetzelfde in Jesaja 66, vers 22. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. En dat wordt dan gezegd tot Israël. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde ter vervanging van de oude. En voor, nog eens voor de goede orde. De schepping bestaat uit twee hemelen en één aarde. Er is echter nog één hemel, de derde hemel. Maar die maakt niet onderdeel uit van de schepping. Dat is de plaats waar God woont. Wordt niet geacht geschapen te zijn. Is hoger dan of boven de schepping. En in de praktijk is dat die geestelijke onzienlijke wereld die dezelfde plaats blijkt in te nemen als de oude wereld. Met andere woorden, die hemel, die derde hemel, strekt zich uit tot op de aardbodem. Alleen maakt deel uit van de onzienlijke dingen. Die kunnen we dus niet waarnemen. Maar niettemin een derde hemel. Van die hemel staat niet dat die vervangen wordt, maar van de twee hemelen staat het wel. De hemel waarin de vogels vliegen, zeg ik altijd, omdat het een Bijbelse uitdrukking is, hè, van de vogelen des hemels. En de hemel waarin de sterren zich bevinden, dat heette dan ook de sterren des hemels. De twee hemelen. Dat maakt allemaal onderdeel uit van de schepping, van de zienlijke wereld. Die onzienlijke wereld, dat is een heel ander verhaal. Dat is de hemel die van ouds is, of de hemel der hemelen, oftewel de hemel der twee hemelen. Een nog hogere, niet in de zin van dat je hem hoger moet zoeken met een meetlint of iets dergelijks, maar hoger in de zin van dat hij van andere orde is, namelijk hij is geestelijk, een onzienlijke wereld dus. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Maar waar het om gaat is inderdaad, en ik zal u de andere schriftplaatsen besparen, dat is dat de schepping inderdaad Gods kleed is, Maar terwijl God zelf niet verandert, verandert zijn kleed wel. Het wordt namelijk vervangen. En aangezien de Heer Jezus inderdaad beschouwd wordt als het kleed van God, omdat het de uitdrukking is van Gods wezen, Hebreeën 1 vers 3, wordt hij dus ook vervangen en wordt Jezus vervangen door Christus. Maar omdat zijn functie als uiterlijk, als kleed van God dezelfde blijft, blijft hij dus altijd dezelfde, namelijk het kleed van God. En zeg, kennen wij hem nog steeds als Jezus, hoewel strikt genomen de naam een historische naam is van zijn menswording tot aan zijn dood. Want sindsdien kennen wij hem als Christus. Maar hij is dezelfde, hij blijft ook dezelfde, hij is en blijft het, de uitdrukking van Gods wezen. En daar gaat het om. Nou goed, naar de mens gesproken en dus gezien vanuit Joods, en zeker vanuit Joods orthodox standpunt, zou de Messias een mens zijn uit David, geboren in Bethlehem, die op de troon van zijn vader David zou zitten. Toen zei de Heer tegen die lui, hij zegt, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En toen bleven zij het antwoord schuldig, maar het antwoord was, omdat hij ook de Zoon van God is. En op grond van dat feit heeft hij nog een heel andere functie, een veel hogere functie. Dat is de functie aan de rechterhand Gods, hè, met de naam boven alle naam en bovendien, en dus ben ik weer helemaal terug in Hebreeën, bovendien als de middelaar van het nieuwe verbond, als de hoge priester namelijk naar de ordening van Melchizedek, want daar gaat het dan vervolgens weer over. Nou, dan blader ik maar weer terug naar Hebreeën 2... Hebreeën 1 bedoel ik trouwens nog, hè, want daar waren we nog. Waar dan vervolgens wij terechtkomen in vers 13 en daar heeft men het meest voor de hand liggende schriftgedeelte voor laatst bewaard. Want in vers 13 wordt gezegd, wordt gevraagd zelfs, heel aardig, wordt gevraagd, tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Bij nader inzien weet ik dus een engel die inderdaad zit. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad, geloof ik, nog net of niet? Was het niet zo? Toch? Over Michael, de aartsengel, die zit en zal opstaan enzovoorts. Oh goed, maar dit laten we dan nu maar even buiten beschouwing verder. Er staat, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, of gesteld hebben, tot voetbank uw voeten? En het antwoord is, nee, dat heeft hij nooit tot een engel gezegd, maar wel tot de heren van David. Precies. Het schriftgedeelte waar ik zojuist op doelde, toen de Heer aan zijn tijdgenoten vroeg, maar waarom noemt David de Messias dan mijn Heere? Toen was dat een verwijzing naar Psalm 110 vers 1 en dat is precies het vers wat hier aangehaald wordt. Want David zei daar, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. In de praktijk betekent dat dat de vader gezegd heeft tot de zoon, daar kun je nog een boel vragen over stellen, maar daar gaat het nou hopelijk niet over, hè? De vader heeft gezegd tot de zoon, ga hier maar zo lang zitten in afwachting van de tijd dat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En dat is bijzonder opmerkelijk, omdat dat in één klap betekent dat er tijd zou verlopen, lang genoeg om een poos te gaan zitten. Het is natuurlijk beeldspraak, maar dat doet het toch niet toe, hè? Lang genoeg om een poos te gaan zitten, dat er tijd zou verlopen tussen de opstanding en hemelvaart van Christus en het moment waarop de vijanden hier beneden op aarde aan hem zouden onderworpen worden of zijn in de praktijk. En in die tijd leven wij. De tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus, populair gezegd. In die tijd leven wij. En over die tijd, en zelfs over dit vers, handelt de hele rest van de Hebreeënbrief. De tijd namelijk sinds dat Christus gezet is aan Gods rechterhand, op de allerhoogste troon, in afwachting van het tijdstip waarop hij ook zal zitten, hier beneden, op de troon van zijn vader David. Blijft nog steeds beeldspraak, overigens, want het zit op de troon van zijn vader David. Zou u nou niet meteen in al te letterlijke zin moeten opvatten. Ik wil niet zeggen dat het niet zou gebeuren, maar daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erom dat hij inderdaad over Israël en vervolgens over de wereld zal heersen. Precies zoals dat in overeenstemming is met de beloften die aan David gedaan zijn. Daar gaat het maar om. Maar dat is toekomst. En in afwachting daarvan zou hij zitten. Er komt nog bij dat het woord zit aan mijn rechterhand, het zitten dus, ook wel degelijk in de eerste plaats de betekenis heeft van rusten. Dat vind je zo niet terug meer. Maar zitten veronderstelt wel degelijk rusten. Hetzelfde woord wordt trouwens vertaald in het Oude Testament met wonen. Dat wil zeggen rusten. Rusten heeft in, zoek het maar eens op in het Oude Testament. Het woord rusten wordt gebruikt voor als men een weg heeft afgelegd en dan ophoudt met verder trekken. Men is de weg gegaan en daar en dan rust men.
Op. Zeker 38, dat is samengevat, hè? Die stil en gerust wonen.
Ja, inderdaad, dat is de bedoeling. Stil en gerust wonen, namelijk dan wordt er niet meer gejaagd. Maar er wordt gerust. Dat zijn de tegenstellingen in de Bijbel. Ik moet het maar even uit het hoofd zeggen dan. In Genesis 11 vinden we de geschiedenis van Nimrod en de torenbouw van Babel enzovoorts. En de staat van de mens. En van Nimrod dat hij een geweldig jager was. Dat veronderstelt hard rennen achter de gestelde idealen aan. Een soort politicus eigenlijk. Maar goed. Maar in ieder geval hard jagen achter de gestelde idealen aan enzovoorts. En daarna staat er van de mens ook dat hij trok naar het oosten. Nou, hij kwam terecht in het land Sinear. En daar vestigden zij, daar woonden zij. Daar zouden zij gaan wonen. Dat woord wonen is precies hetzelfde woord als wat in Psalm 110 vertaald wordt met zit aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen dat de weg is afgelegd en dan vindt men rust. Dat is een skutraket te maken. Ja? Laat maar zeggen. Welke tekst, broeder? Psalm 110, vers 1. Ja, dat is een sleutelvers tot het Nieuwe Testament. Dat de Heere zou zitten aan de rechterhand Gods. Daar komt het op neer. En de gedachte is dat de weg heeft hij afgelegd. Weet u nog, op weg werd hij ter neder gedrukt. Het zal wel toeval zijn dat we het net gelezen hebben. We hebben het onderweg ter neder gedrukt enzovoorts. Maar de weg heeft hij afgelegd en sindsdien zit hij aan de rechterhand Gods en heeft daar rust gevonden. Dat is de gedachte. Die weg wordt trouwens later ook genoemd in Hebreeën 12. Namelijk dan heet het de loopbaan die hij gelopen heeft. En het eindigt ook meteen in Hebreeën 12 vers 2 en 3 eindigt ook meteen. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Precies. Hij heeft de loopbaan gelopen en heeft rust gevonden. Nou, dat is de gedachte. Ik kom er later nog bij gelegenheid wel eens op terug. Dus tot wie van de engelen heeft hij dat ooit gezegd? Het antwoord is, tot geen van de engelen heeft hij dat ooit gezegd. Het is gezegd tot de Heere van David. En dus tot de Messias. Die is dan dus hoger dan de engelen. Want hij is degene die zou zitten en dus rusten aan de rechterhand Gods. En wel, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Ik moet er overigens bij zeggen dat vervolgens uit Psalm 110, maar ook uit de Hebreeënbrief blijkt, dat hij daar bovendien wel blijft zitten. Ook daarna hoor, als de vijanden tot de voetbank zijn en voeten gesteld zijn. Het zou een beetje vreemd zijn te zeggen, zit totdat ik die voetbank klaargezet heb. Want je zou zeggen, dan moet hij juist blijven zitten. Hè? En dat is ook de gedachte. Maar de gedachte is dat ook voordat die voetbank daar staat, om het zo te zeggen, zou hij al gaan zitten. Ook voordat de volkeren der aarde aan hem in de praktijk onderworpen zouden worden, zou hij al rusten van zijn arbeid. Vooruitgrijpend op dat wat eigenlijk later pas zou moeten komen. En dat is de gedachte. En in die tijd leven wij met een zittende Christus, een zittende heiland en zoals uit de rest van het boek blijkt, een zittende hoge priester aan de rechterhand Gods. En ik geloof dat ik het al gezegd heb, de rechterhand Gods betekent in de praktijk dat hij één is met God. Hè? Zitten aan iemands rechterhand wil zeggen dat men met die iemand verbonden is. Eén en dezelfde is. De rechterhand der gemeenschap is dat. Ga ik nu niet verder op in. Ik krijg misschien nog wel eens een keer de gelegenheid. Bovendien, dit vers wordt nog een paar keer vaker in Hebreeën aangehaald. Dus daar kan het er net zo goed bij laten. Er staat al vervolgens over de engelen. In vers 14 zijn zij, die engelen, niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. En dan hebben we dus twee vragen. De ene is de vraag van vers 13, de andere is de vraag van vers 14. Tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Het antwoord is tot geen enkele. En de vraag van vers 14 is, zijn de engelen niet alle gedienstige geesten? En het antwoord is natuurlijk, ja, dat zijn ze. Blijkbaar, als hij het zo zegt, zal het wel zo wezen. Ja. En dat is van belang, omdat het in de praktijk heel moeilijk blijkt om op bijbelse gronden te komen tot een angelologie. Angelologie. Ik zeg dat wat vreemd, dat weet ik wel. Maar dat komt omdat dat omdat ik nu een ander citeer, ooit eens gelezen, weet je wel. Het is op bijbelse gronden onmogelijk om te komen tot een leer der engelen, een leer over de engelen. Als wij zouden willen weten wat engelen zijn, wat ze doen enzovoort in het algemeen, hè, een soort beschrijving van de soort, dan lukt dat niet om de eenvoudige reden dat de Bijbel er eigenlijk helemaal geen verklaring van geeft. En er komt nog bij dat het begrip engel als zodanig ook op allerlei andere wezens van toepassing gebracht wordt, al was het maar op een mens. Dat gebeurt ook. Mensen worden ook als engelen aangeduid, soms. En engelen worden soms aangeduid als mens. Komt ook nog voor. Kortom, de verwarring is compleet en dat komt omdat het begrip engel in de eerste plaats al niet eens een Nederlands woord is. Het is het Griekse woord en men heeft het niet vertaald, men heeft het dus gewoon vernederlandst, omdat men er inderdaad geen Nederlands begrip voor kon invullen, om de eenvoudige reden dat het begrip engel aan de ene kant gewoon de aanduiding is van willekeurig welke boodschapper, dat is namelijk ook de betekenis van het woord. Een boodschapper, je herkent het woord ook in ons woord evangelie. Zo Grieks hoor eigenlijk, evangelie. Dat angel zit erin, dat is een engel. Namelijk een boodschapper. En evangelie is dus inderdaad een blijde boodschap. Daar komt het op neer. Maar elke boodschapper wordt in de Bijbel als engel aangeduid. En nog moeilijker wordt het als blijkt dat het Hebreeuwse woord voor engel niet alleen de betekenis heeft van boodschapper, maar ook die van koning. Ja, dat lijkt wat moeilijk. In de praktijk is het dat niet, omdat van Gods standpunt uitgezien een koning een boodschapper is. Noem eens een koning, van God uitgezien, noem eens een koning. Nou ja, hè? Christus, juist. Dat zo moeilijk was het niet. Ja, Christus, die is toch koning of niet? Maar is ook boodschapper. En daarvan afgeleid moet je zelfs concluderen dat elke koning een boodschapper van God behoort te zijn. Dat klopt ook, want van de menselijke overheid staat dat ze Gods dienares is, dus kloppers is. Als je maar van God uitredeneert, dan blijken die woorden ineens niet zo moeilijk meer te zijn. Maar een engel is dus in de eerste plaats een boodschapper, zou ook een koning zijn, vandaar dat wij zelfs spreken over zogenaamde engelenvorsten. Dat is een Nederlands woord, engelenvorst, maar dan zeg je het woord eigenlijk twee keer, want een engel is een malach in het Hebreeuws en een vorst, een koning dus, is ook malach in het Hebreeuws, dus, of melech. Het is gewoon precies hetzelfde. En daarom komen we niet tot een inzicht in die engelenwereld, in de aard van de engelen, omdat hetzelfde woord ook op mensen van toepassing gebracht wordt. Maar los daarvan wordt hetzelfde woord ook gebruikt ter aanduiding van een geestelijk soort wezens, die dan onder dit verzamelwoord genoemd worden. Nou, het zal duidelijk zijn dat hier in vers 14 sprake is van inderdaad die geestelijke wezens die geacht worden kennelijk hoger dan de mensen zijn volgens Gods hiërarchie. Dat kan niet missen, anders betekent het immers niks dat de Heer gesteld is boven de engelen. Dan moeten de engelen dus in ieder geval al hoger zijn dan een gewoon mens. Maar onder God staan ze. En dat lijkt me dan een duidelijke zaak. En wat de engelen betreft, ze worden hier een beetje vernederd, zou je bijna zeggen. Omdat gezegd wordt, zij zijn gedienstige, dienende, ze zijn dus dienaren. Niet koningen, maar dienaren. Ze zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden. Nou, het zijn geesten die uitgezonden worden. Dus zijn geestelijke wezens. Ik ben geneigd te zeggen geestelijke krachten, maar dat begrijpt iedereen niet helemaal. Hè? Maar het zijn inderdaad geestelijke wezens die uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen worden. Goed, wie dienen die engelen nou?
Ons.
Altijd goed. Ja, ze dienen ons, want ze worden uitgezonden om degene wil die de zaligheid beërven zullen. En wij zijn dat, degene die de zaligheid beërven zullen. En ze worden tot dienst aan ons uitgezonden, dat is waar. Maar wie geeft hen de opdrachten? God. Ja, dat is het verhaal, hè? Niet wij. Ze dienen ons wel, maar ze staan in dienst van God. Hetzelfde is trouwens waar voor een apostel. Dat is leuk, want de apostel betekent ook een uitgezondene. In die zin zijn engelen eigenlijk ook apostelen. In die zin van het woord, hè. En van apostel staat... Nou ja, Paulus zegt... Paulus is een apostel van... Jezus Christus of Christus Jezus, hè, inderdaad. En aan de andere kant zegt hij... dat hij dienaar is geworden. Colossense 1, geloof ik nog net. Of 2. Colossense, waar staat... Ik ben een dienaar geworden van de gemeente. Wie dient hij dan? Nou, het antwoord is, hij dient de gemeente, maar hij doet het in opdracht van God. En van zijn standpunt uit bezien is hij dus in de eerste plaats dienaar van God. En omdat hij dat is, dient hij de gemeente, want dat was zijn opdracht. En als je dus 1 Korinthe leest, 1 Korinthe 4, dan zegt Paulus, je bent een uitdeler van de verborgenheden Gods. Maar van de uitdelers wordt geëist dat elk getrouw bevonden wordt. En hij zegt, en wie mij oordeelt, wie dat bepaalt of ik trouw ben, wie mij oordeelt is God. En dus zegt hij tegen die Korintiërs, jullie vinden het wel vervelend dat ik af en toe eens bij je kom en wat van die lastige lange brieven schrijf, maar ik blijf dat toch doen. Ik weet wel dat jullie het niet leuk vinden, maar ik blijf het toch doen. Omdat ik een opdrachtgever heb boven, zoals in het gewone. En zo is het met de engelen dus ook. Zij dienen ons wel, maar wij kunnen ze niet commanderen. Zo was het met de apostelen ook. Zij dienen de gemeente, maar ze worden niet door de gemeente gecommandeerd. Nou ja, meer zal ik er niet over zeggen. Ik zou zeggen, maak het verhaal zelf af. Hè? En kleurenplaatjes. Oh, je hebt bandjes geluisterd, hoor ik. Ja, nou goed. Maar zo is het maar net. Engelen zijn dus gedienstige geesten die door God uitgezonden worden om ons te dienen. En als dus later in het Bijbelboek gezegd wordt dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade en dus tot de Heer Jezus Christus, dan dienen we te bedenken dat erbij staat dat wij van hem genade, barmhartigheid ontvangen om geholpen te worden te bekwamer tijd, laatste vers van Hebreeën 4, en die hulp die kan best wel eens komen doordat de Heer inderdaad zijn engelen uitzendt om ons nabij te zijn, om ons te dienen. Maar denk erom, het blijven gedienstige geesten. Je ziet ze niet, je hoort ze niet, en ze doen hun werk. En wij kunnen ze ook niet ter verantwoording roepen. En wij kunnen ook niet tegen ze zeggen, doe dit of doe dat. Nee. Want ze staan zo niet in onze dienst.
Ik zeg maar,
ja.
Wij vernemen dat niet, zeg je. En ik wil wat juist zeggen, als wij in die geweldige gemeenschap zijn, met de Heer, hè? Dan vernemen we niets over die engelen. Dat bedoel ik wel.
Ja, ja.
Dat is de gemeenschap.
Ja. Ja, dat is ook zo. Maar ze zijn er wel, hè?
Ja, ja.
Je kunt ze niet zien. Ze spreken ook niet letterlijk tot ons. Absoluut niet. Laat ik dat vooral goed, ja, goed voorstellen.
Ik moet even zeggen. Wanneer wij... De schrift spreekt erover dus. Ja, dat staat in de schrift, ja. Maar... Wij vernemen dat niet. Nee.
Nee, maar ze worden...
Wanneer in een gemeenschap leven, ja.
Engelen spelen in onze, hoe moet het zeggen, in onze levenservaring,
ja,
inderdaad geen enkele rol.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zouden zijn en of niet actief zouden zijn.
Als ze het niet weten, is van mij al dat.
Je kunt er verder niks over zeggen. Je kunt ze niet aanwijzen, je kunt niet zeggen wat ze gedaan hebben. Allemaal niet te doen, maar ik weet wel dat als God iets gedaan wil hebben op aarde, iets geregeld wil hebben op aarde, dan lezen wij gewoonlijk in de schrift dat hij een geest, een engel of zo uitzendt of wat dan ook maar. Er staat er niet uitgebreid hoor, zo is het niet, maar zo werkt het ongeveer. En nauwkeuriger kunnen we dat toch niet zeggen, we weten toch niet wat een engel precies voor een figuur is. Dat figuur mag je ook al niet zeggen natuurlijk, hè? Want je kunt hem niet zien. Maar je weet er niet precies wat voor iemand, laat ik het dan zo zeggen, dat is. En hoe hij zijn werk doet, weet ik ook niet. Maar dat het gebeurt, is wel duidelijk. En dat engelen de gang van zaken hier beneden beïnvloeden, is ook duidelijk. Het is een geruststelling te weten dat God over die mogelijkheden beschikt. Maar hoe hij erover beschikt, gaat ons absoluut niet aan. Bovendien maakt die dienst van de engelen ook deel uit van het verborgen koninkrijk waar wij toe behoren. Dat wil zeggen, als de Heer wat gedaan wil hebben, doet hij het per definitie in het verborgene. En wat de wereld noemt, de kaboutertjes doen het. Hè? Ja, met opzet, niet serieuze uitdrukking. Hè? Wat de wereld zegt, doen de kaboutertjes. Daarvan weten wij dat als het werkelijk wat gedaan wordt in dienst van de Heer, dan zijn de engelen daar inderdaad in betrokken. En die heet Michael, wat betekent wie is als God? Vraagteken. Vooral het vraagteken is nog interessant. Betekent dat het is een beetje geheim, verborgen, laten we het zo zeggen. En van Michael lezen we dat hij de vorst is van Israël. Dat klopt dus ook, want dat is op de Heer Jezus Christus van toepassing. En ook dat hij nu, in ieder geval tot aan de 70ste week van Daniël, gezeten is. Want dan pas wordt er gezegd dat Michael op zal staan in Daniël 12 vers 1. Nou goed, meer wil ik er nou niet over zeggen. Maar het gaat erom dat hij is boven de engelen. Hij is namelijk de aartsengel. En engelen zijn geesten. Wie is dan de aartsengel? Heb je dat? Ik moet het eigenlijk aanwijzen, dan wordt het makkelijker. Het is een parallel namelijk. De Heer is de aartsengel. En onder hem staan de engelen. En engelen zijn geesten. Wie is dan degene die boven die geesten staat? Precies, ja. De geest. De geest. Ja, de Heilige Geest, inderdaad. Want de Heilige Geest is inderdaad niemand anders dan de geest van Christus en dus Christus.
En die mag En die geest mag hem gewoon.
Die geest woont in ons. En die kracht woont in ons. Zijn wezen woont in ons. Hij werkt ook in ons. En dat wordt van de Heer zelf gezegd. En het wordt net zo goed gezegd van de engelen. En meer kan je er niet van zeggen eigenlijk.
Van de hele wereld van God. Begrijp je niet van met ons verstand, hè?
Niet echt.
Nee. Wonderlijk.
Maar je kunt wel de schema's daarvan, die daarvan in de Bijbel gegeven worden, die kun je je wel voorstellen. En daar moet je bij laten en dan beseffen dat dat dan een model is om de dingen te verklaren. Maar het wil niet zeggen dat je dan ook werkelijk begrijpt of voelt of ervaart hoe zoiets werkt. Want zo zit het niet. Dingen worden ons bekendgemaakt op schematische wijze, zodanig dat we er toch onze zekerheid, ons vertrouwen uit zouden putten enzovoort. Maar hoe het werkt, ja, het is hoger dan wij, hoe zouden wij het begrijpen? Ja. Dat is niet te doen.
Als ik denk aan die geweldige rijkdommen die in Christus bezitten, dat is niet te begrijpen, maar we mogen het gelukkig ervaren en leven.
Jazeker, en wij moeten er zelfs mogen. Wij moeten er zelfs uit leven. We hebben trouwens ook geen andere keus. We zongen het trouwens ook straks. Ik weet niet meer welk lied het was. Ik kan me de juiste woorden niet herinneren, maar ik heb er wel meegezongen. Namelijk, dat we niemand hebben om anders naartoe te gaan. Hè? Is er maar één tot wie wij kunnen gaan. Terwijl we het zongen, speelde ik orgel en dacht ik bovendien aan de opmerking van Petrus. Toen de Heer hem vroeg, willen jullie ook niet weggaan? Toen zei Petrus, nou eigenlijk is dat wel een goed idee, maar ik weet niet waar naartoe. Populair gezegd. He? Hij zegt, tot wie zouden wij anders gaan, zei hij. Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. We hebben niemand anders dan hij. En daar gaat het maar om. He? Wij moeten dus inderdaad daaruit leven. Maar het is goed te weten dat wij zodanig een hoge priester hebben, of gewoon een heiland hebben, die inderdaad deze allerhoogste positie inneemt. En waarvan het dan lijkt, als het zo gezegd wordt, dat hij ver bij ons vandaan is, omdat hij zit in de hemel zelf. Maar de schrift zegt meteen dat een heel leger van hemelse heerlegers, om het maar zo te zeggen, een leger van engelen, toch in ieder geval zorgt voor die verbinding. En daarna, want dat is de rest van de Hebreeënbrief, daarna wordt die verbinding via de engelen gewoon vergeten en wordt er gewoon gezegd dat hij zelf in ons woont en dat wij tot hem kunnen gaan enzovoorts. Dat daar een dienst van Engela bij aan te pas komt, dat staat er, dat zal dan wel zo wezen, maar voor ons speelt het geen rol en daar gaat het om. Want we hebben geen middelaren in de zin van engelen die de boodschap overbrengen of zo. Dat is mythologie, dat is Griekse mythologie. Dat hebben wij niet. Integendeel, we hebben een rechtstreekse verbinding met onze heiland die aan de rechterhand Gods gezeten is. En die wij kennen inderdaad als degene die op de troon zit. De ene waarachtige heerser heet het dan in Judas, geloof ik. De ene waarachtige heerser aan wie wij ons hebben onderworpen, met wie wij verbonden zijn. Maar als hier staat, zijn zij niet allen gedienstige geesten, wordt er gezegd over engelen die dienen en die dus onder Christus staan, maar het neemt niet weg dat de Heer Jezus Christus, omdat hij engel is, ook zo beschreven kan worden. Van hem kan ook gezegd worden dat hij een dienende geest is, die uitgezonden is of werd, ondergene wil die de zaligheid beërven zullen. En dat is de dubbele bodem onder het vers. Ook het verband van het vers. Maar het eigenaardige is dat we daardoor al zien dat de apostel veel minder letterlijk zegt dan hij in gedachten heeft. Ik heb niet voor niks Psalm 102 wat uitgebreider aangehaald. Er zat nog meer achter. En deze opmerking over die engelen, jawel, dat is wel waar, maar het geldt net zo goed voor de Heer Jezus Christus. Terwijl van hem hier gezegd wordt dat hij boven die engelen staat. En toch maakt hij deel uit van die engelen en is hij dus ook een gedienstige geest die werd en wordt uitgezonden. Want als ik u nou vraag welke gedienstige geest wordt uitgezonden ten behoeve van ons, dan zeg u toch gewoon de Heilige Geest. Jawel. He? Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Maar daar gaat het maar om. He? Bovendien, aan de andere kant is het zo dat alles wat de engelen Gods doen, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de hoogste engel. Dat staat hier verder niet, maar als je nou verder leest in de Hebreeën, dan lees je wel dat alles wat de priesters deden, gebeurde onder de verantwoordelijkheid van die ene hoge priester. Dat is precies hetzelfde verhaal hoor. Dat wil zeggen dat je al die priesters niet mee hoeft te rekenen. Dat wordt ook niet gedaan in de Hebreeënbrief. Er wordt alleen gerekend bij de hoge priester. Dat was de verantwoordelijke man. Dat er anderen waren die in zijn dienst en onder zijn verantwoordelijkheid het een en ander uitvoeren. Dat mag dan zo wezen. Maar fundamenteel was het de hoge priester aan wie het wordt toegeschreven. Dat is de verantwoordelijke man. En zo is het met de engelen ook. De engelen Gods die inderdaad als gedienstige geesten zelfs tot onze dienst worden uitgezonden. Om onzentwil moet ik eigenlijk letterlijk zeggen. Wel, dan mag dat zo wezen, maar neem niet weg dat we dat niet gespecificeerd hoeven te weten. Voor onze voldoende te weten dat ze wat zij doen, het gebeurt in de dienst van de aartsengel. Dat is de verantwoordelijke, Michael, oftewel eigenlijk gewoon Christus zelf. En daar gaat het verder maar om. Want wij hebben één hoge priester. En hoeveel engelen doet daarbij niks te zaken. We hebben één hoge priester. Of we hebben één heilige geest. En hoeveel geesten er nog meer zijn, maakt verder niet uit. En u ziet hoe dicht die dingen naast elkaar liggen. Het verhaal van de Hebreeënbrief dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen zalig maakt, is één van de vele. Maar het is een treffend beeld, een heel duidelijk beeld uit het Oude Testament. Maar daarnaast kan ook gezegd worden, er is één aartsengel en onder hem staan engelen en die dienen ons en daardoor zijn we met God verbonden. Zo komen die iets zwakker, maar het is er één. Of er is één geest. Onzienlijke kracht die in ons werkt en die ons met God verbindt. En daaronder zijn er ook allerlei andere geesten die in zijn dienst aan dat werk bijdragen. Het mag allemaal zo wezen, maar het drukt allemaal dezelfde waarheid uit. Dat is die van Romeinen 8 feitelijk. Dat wij namelijk verbonden zijn voor altijd, onlosmakelijk, met de levende God. Door een kracht waarvan wij de grootte niet kunnen begrijpen. De kracht namelijk welke hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand. En dat is Efeze 1. En hoe dat dan heet en hoe je dat dan uitlegt maakt niet zoveel uit. Maar we krijgen heel wat beelden toch wel zo voorgezet in de Bijbel. Maar het is allemaal uitdrukken van die ene waarheid dat we door één middelaar, Christus namelijk, Godzoon, met de levende God verbonden worden en daardoor deel uitmaken van een nieuwe schepping. Nou, ik denk dat we nou eerst maar zullen pauzeren, alvorens aan hoofdstuk 2 te beginnen. Maar eerst zijn er nog vragen, geloof ik. Of niet?
Efeze 5, net wat ik net zei. Efeze 5, vers 23 en vers 30. Dat sluit er heel mooi aan dat ik aan het
citeren. Efeze 5, vers 23
en vers 30.
En vers 30. Ja, inderdaad, dat is het ook, ja. Dat is nog een beeld wat ik even vergeten heb. Want in Efeze 5 en andere plaatsen trouwens, wordt gesproken over de gemeente als lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is en waarmee wij verbonden zijn, hoewel we individuele leden zijn. Dat is net zo'n verhaal. Met één aan de top, die maakt de dienst uit, dat is de verantwoordelijke. En al het andere is met hem en in hem verbonden. En dat staat er ook in vers 23 van Efeze 5... Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder, de bewaarder, de redder, de onderhouder eigenlijk ook, van het lichaam. En vers 30 zegt dan meteen, want wij zijn leden van zijn lichaam. En daar gaat het om. Het is één organisch geheel. Het valt te beschrijven, maar het probleem is dat als het beschreven gaat worden tot in details, dan raken we dikwijls, wij raken dan dikwijls die eenheid kwijt. Dan denken we, het is hier wat en daar wat en hoe schakelt het nou in elkaar. En dat is een misverstand, want het gaat niet om zoveel onderdelen, maar het gaat inderdaad om het ene grote geheel. En dat is ook de strekking van Hebreeën. En zo komen we dan terecht bij hoofdstuk 2, waarvan we de eerste versen eerst zullen lezen. Hebreeën 2, waar staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Tot zover. En hier komen we dan meteen bij de praktische toepassing van het voorgaande. Je moet erop wijzen dat het voorgaande eigenlijk alleen de beschrijving is van de positie van Christus nu, gebaseerd op het Oude Testament. En vanaf hoofdstuk 2 wordt dat uitgewerkt, dat wil zeggen, wordt dat toegepast. Zo van, wat moeten wij daar nou mee? Nou ja, dan komt hoofdstuk 2. En dan zegt dan in de eerste plaats, wij moeten in de eerste plaats ons houden aan hetgeen gehoord is. En dus ons houden aan het woord van God. Daar staat het toch? En daarna wordt in de rest van dit hoofdstuk weer gesproken over de positie van Christus, die minder gemaakt was dan de engelen, vers 7. Maar die inmiddels boven de engelen gezet is. En nu aangehaald uit Psalm 8, wat uitgebreider. En dan vervolgens wordt gezegd dat niet alleen Christus die positie heeft aan de rechterhand Gods, maar dat wij die in hem geloven ook die positie hebben aan de rechterhand Gods. Wie zei daar dat die brief niet over gemeentelijke waarheid ging? Hè? Wat ik het niet merk hoor. De staat is gewoon in hoofdstuk 2, maar daar komen we volgende keer wel uitgebreider op terug, dat niet alleen Christus boven de engelen gezet is, maar dat hij in die positie de eerstgeborene is onder vele broederen, en dat is de gemeente. En dat hij zich bevindt te midden van een grote gemeente, dat is ook de gemeente, waarvan wij deel uitmaken. Oftewel, om dan voor het gemak even terug te grijpen op wat we zojuist hebben aangehaald uit Efeze, hij is het hoofd van de gemeente. En een hoge priester is sowieso een hoofd. Maar dan de vraag is, waar is de rest? Wat is de rest? En dat is de gemeente. En zoals de hoge priester ook een huis had, het huis van de hoge priester, zijn gezin of zo, waarvan hij het hoofd was, zo heeft de hoge priester van het Nieuwe Verbond ook een gezin waarvan hij het hoofd is, een huis waarvan hij het hoofd is, dat is de gemeente. En dat staat ook in de Efezebrief overigens. Eén huis of één lichaam, komt op hetzelfde neer, waarvan hij het hoofd is. Kortom, er komt de praktische toepassing, die dus in de eerste plaats erop wijst dat niet alleen de Heer zelf die hoge positie heeft ontvangen, maar wij die in hem geloven ook. En dat het, bovendien wordt dan ook gezegd, dat het ook de bedoeling was dat hij de eerstgeboren nou zou zijn onder vele broederen. Zijn woorden trouwens, die in Romeinen 8 ook aangehaald worden. We hebben al een paar keer geciteerd uit Romeinen 8. Ene uitspraak was die van dat de Geest zelf voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En de andere is natuurlijk dat Christus aan de rechterhand Gods is en dat hij daarvoor ons bidt. Dus dat is ook Romeinen 8. En we hebben aangehaald uit Romeinen 8 dat wij verbonden zijn voor altijd met de levende God. En dat niets ons kan scheiden van die liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar het is hetzelfde hoofdstuk waar ook staat dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En woorden van gelijke strekking worden hier ook aangehaald. Het zijn aanhalingen trouwens eveneens uit het Oude Testament. Zodat niet alleen in het Oude Testament gezegd wordt dat Christus, de Messias dus, een positie zou hebben op een troon in de hemel, maar ook dat hij daar een volk zou hebben. Ja, nou ja, het is een verborgenheid in het Oude Testament. Eenvoudig omdat er in het Oude Testament niet bij staat wat dat voor een volk is. Of hij zou een gemeente hebben in die hemel, in die positie, maar er staat niet bij wat dat voor een gemeente is. Want zowel het begrip volk als gemeente wordt ook op Israël van toepassing gebracht. En dus moet uitgelegd worden wie of wat het is. En dat gebeurt in het Oude Testament niet, maar het Nieuwe wel. En met name dan in die Hebreeënbrief, want dat zijn wij. Wiens huis wij zijn. Wij zijn zijn huis. Dat is ook, lees Hebreeën 3 inmiddels. Vers 6. Maar goed, één bladzijde verder dan vooruit, daar staat het. Dat is dus de gedachte, Christus is aan de rechterhand Gods. En dan zeggen wij, wat jammer, want dan blijven wij hier alleen achter. Moeten we wachten op zijn wederkomst totdat hij zijn koninkrijk openbaat en op de troon van David zal gaan zitten. En dan is het antwoord, nee, helemaal niet. Wij hebben met hem die hemelse positie ontvangen. Heilige broeders die de hele hemelse roeping deelachtig zijn geworden, schiet me maar zo te binnen. Dat is vers 1 van Hebreeën 3. Hierom, heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Welke broeders? Wel, hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broeders, was er gezegd. En wij zijn die heilige broeders, en er staat bij, hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn. Israël heeft een aardse roeping. En als het tot geloof komt, zal komen, moet ik strikt genomen zeggen, zal het een aardse roeping deelachtig zijn. Dat is heel gewoon, de Heer heeft tot Abraham gezegd, van hier tot daar en van Gunther tot zus. Dat is het land wat ik aan uw nageslacht zal geven. Dat is een aardse roeping, tot op de kaart aangetekend. Dat is geografisch zelfs bepaald, bedoel ik maar. Maar waar het gaat om de roeping van dit volk, de gemeente in onze dagen, wordt het niet geografisch bepaald, maar wordt gewoon gezegd, heeft een hemelse positie. En daar werkt onze adreskunde toch niet meer. Want een hemelrijkskunde, die kennen we niet, hè? Dus daar houdt het op. Maar daar gaat het over, de hemelse roeping. Zodat ik nog altijd verbaasd en van slag ben, ontdaan ben, als ik hoor dat men van de Hebreeënbrief zegt, ach, dat gaat niet over de gemeente, dat gaat over Israël. Want de hoge priester is een priester van Israël enzovoort. En het komt straks in verband met het koninkrijk. Lees men de boek dan niet? Je moet de brief zelf lezen, niet er van tevoren over filosoferen. Ik heb het bij mijn inleiding natuurlijk ook allemaal gezegd. Hè? Je moet niet filosoferen op grond van het opschrift wat erboven staat. Je moet lezen wat erin staat en dan kijken of het opschrift wel klopt. Als je daar dan nog behoefte aan hebt overigens. Want ik denk dat die behoefte er dan niet meer is. Het is duidelijk genoeg namelijk. De Heer zal de eerstgeborene zijn, te midden van een gemeente die een hemelse roeping zal hebben. In hoofdstuk 12 staat het gewoon. Gij zijt gekomen tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel zijt opgeschreven. Tot een hemels Jeruzalem enzovoorts. Nou, dat wordt uitdrukkelijk dus niet tot Israël gezegd. Zeker niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond ook niet. Maar het gaat over de gemeente. Nou goed. Waarna wij al uitgebreid eigenlijk ingegaan zijn op vers 1 van Hebreeën 2. Want daar staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Niet aan hetgeen wij zelf redeneren. Een van de grootste fouten die gemaakt wordt in verband met de Bijbel, is dat men zelf filosofeert. Nou, ik wil u wel zeggen wat de grootste fout is, mijn zin is. De grootste fout is, maar daar heb je waarschijnlijk nauwelijks mee te maken. De grootste fout is dat men zegt, van eeuwen her bestaat er een kerk. En wij christenen, we zijn toch gedoopt? Als kind al soms. Maar we zijn christenen enzovoorts. En de kerk der eeuwen, dus Abraham en zo, weet u wel. Want die wordt in de Bijbel zo vaak genoemd. En dan zegt men, nou kijk, en de Bijbel is door de kerk der eeuwen voortgebracht. Want of het door God is voortgebracht, dat denkt niemand meer aan, geloof ik. Maar in ieder geval door de gelovigen van toen, door de kerk der eeuwen die Bijbel schreef, zodat men zich het recht voorbehoudt om als kerk nu alsnog aan de Bijbel toe te voegen en eventueel wat aan te veranderen. Want de Bijbel is toch door de kerk voortgebracht. Ja, daar lacht hij nou om, maar in de dagen van de reformatie, toen zeiden de protestanten dat in de Rooms-Katholieke kerk het gezag van de kerk stond boven de schriften. En daar waren ze het niet mee eens. Ze hadden gelijk. Daar staat het gezag van de kerk boven het gezag van de schrift.
Dat is erg.
Maar vergis u niet, in het protestantse christendom van vandaag is het precies zo. Er komt geen Bijbel aan te pas. Absoluut niet. Dat is de grootste fout die gemaakt wordt, want de waarheid is andersom. Niet de kerk heeft de Bijbel voortgebracht, de Bijbel heeft de kerk voortgebracht. Alle dingen zijn ontstaan uit het woord van God. De kerk dus ook. Wat er voor een ding is, daar hebben we het nou niet over, maar... Hè? Ja, nou goed. Alle dingen zijn door het woord voortgebracht. En als wij inderdaad kerk zijn in de zin van Kyriakos, hè, daar komt het woord kerk vandaan, dat betekent het is van Kyrios, het is van de Heer. Als we dus van de Heer zijn, dan zijn we door de Heer en dus door zijn woord voortgebracht en niet andersom. En als wij gaan sleutelen aan het woord Gods, gaan we zitten sleutelen aan onze eigen oorsprong, aan de bron van ons leven. Eigenlijk moedermoord of vadermoord, maar daar gaan we nou niet over discussiëren. Over psychologie hebben we het een andere keer weer. Maar dat is het eigenlijk. Ik zit te sleutelen aan je eigen afkomst. Dat kun je niet doen, dat is andersom. Je moet je eraan onderwerpen. En dus onderwerpen aan de schrift. En dat is ook wat hier staat. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En dat is wat ik zeg. De belangrijkste afwijking van dit vers is dat men zegt, nee, wij houden ons niet aan hetgeen gehoord is. Wij bepalen zelf al wat er gehoord wordt. He, oftewel, de kerk maakt de Bijbel in plaats van de Bijbel de kerk. En de andere belangrijke afwijking die ook in heel veel verschillende richtingen voorkomt, is dat men de eigen redeneringen ophangt vervolgens aan enige kapstokteksten. Zo heet dat, hè? Kapstok, u weet toch wat het betekent, dat is een heel duidelijk woord, hè? Dat wil zeggen, men heeft zelf een of andere filosofie uitgedacht, nou moet men het alleen nog Bijbels onderbouwen, heet dat. Dat wil zeggen, dan worden er hier en daar nog wat bijbelteksten bij gehaald die schijnbaar hetzelfde zeggen. Dat wil zeggen dat bijbelteksten in het verband van onze filosofie, onze redenering worden gezet, in plaats van dat wij onze losse gedachten plaatsen in het grote verband van de Bijbel. Waardoor onze losse gedachten en ideeën of gecorrigeerd worden of in een goed verband met elkaar gebracht worden. Want dat is wat er gebeuren moet. Het probleem is dat al die redeneringen die wij kennen dikwijls van de Bijbel afwijken en zelfs zich aan de Bijbel niks gelegen laten liggen. Men redeneert, men denkt, onafhankelijk van de Bijbel enzovoort, en dan wordt het schrift aangepast. Want dat is het. Dus je kan wel zeggen, ja, dat steunt op die tekst en op die tekst. Nee, dat is het aanpassen van de schrift. Als hier en daar een tekst eruit halen, weet u wel, en tegen de wand schroeven als tegeltje of als kapstok. Ja, dat is wat er gebeurt. Kapstokteksten zijn dat, hè. Wat je moet doen is de dingen laten staan waar ze staan, de teksten laten staan, je onderwerpen aan wat er staat en waar het staat. En dat is wat hier staat. Namelijk, daarom moeten wij, wie zijn wij? Nou, dat zijn niet de vaderen uit vers 1 tot wie God gesproken heeft. Nou ja, uit 1 vers 1, hè. Tot wie God gesproken heeft door de profeten in het verleden. Wij zijn dus niet de vaderen, maar de zonen, de afstammelingen of de nakomelingen, of hoe het maar heet, tot wie God gesproken heeft in het heden door de zoon. En als u zegt, maar hoe weten we nou of zij onze vaderen waren, dan zeg ik, nou dat maakt niks uit. In de eerste plaats is geloof niet afhankelijk van afstamming, en in de tweede plaats is het zo dat die vaderen vanzelf onze vaderen worden wanneer we tot geloof komen. En er is nog een derde mogelijkheid, maar het is niet van belang. De derde mogelijkheid zou kunnen zijn dat we wel letterlijk ervan afstammen. Nou en? Als we niet geloven, maakt dat niks uit. Hè? Worden we toch onterfd. Bijbelse gedachte, hè? Dus het maakt verder niks uit. Het gaat erom dat in het verleden God gesproken heeft door de profeten tot de vaderen. Maar in het heden, in deze laatste dagen, heb ik u het al gezegd, deze laatste dagen. Zijn er nog andere laatste dagen? Jawel. Ruw gesproken worden de laatste dagen verdeeld in twee verschillende categorieën. Namelijk de ene is die van het verborgen koninkrijk nu en de andere is die van het geopenbaarde koninkrijk straks. En het heet allemaal laatste dagen, omdat de eerste dagen, de eerste helft van de Heilige Historie, is die van Adam tot Christus. Oude verbond, Oude Testament. En zodra het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond aanbreekt door de opstanding van Christus, beginnen de laatste dagen. De eindtijd, of hoe het maar heten mag. Je hebt de eerste helft en de laatste helft. En de laatste helft heet de eindtijd. Zo heet het dan, hè? Ja, ja. En deze laatste dagen die moet onderscheiden van de laatste dagen die nog komen. Of ben u vergeten wat Petrus zei? De Pinksterdag? Toen de kerk der eeuwen. Nou ja. Toen de gemeente officieel, in zijn uiterlijke vorm althans, gesticht werd. Hoe zeg je zoiets netjes, zonder dat het misverstaan kan worden. Maar goed, Petrus was de eerste spreker onder het nieuwe verbond. In elk geval met de sleutel van het koninkrijk enzovoort. Zei het dan een verborgen koninkrijk enzovoort. En hij zei, dit is wat nu gebeurt, is wat door de profeet Joël gesproken is. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal geven op alle vlees. Er zijn twee mogelijkheden. Of Peter stond te liegen, of de laatste dagen waren begonnen. Het laatste is natuurlijk waar. Dus wij leven in de laatste dagen. Deze laatste dagen. De vraag is vervolgens of Petrus wist dat het om deze laatste dagen ging. Of om die laatste dagen. En dan moet ik zeggen, dat wist hij niet. Want er staat één hoofdstuk eerder dat hij dat niet wist. Want toen vroeg hij, zult gij in deze dagen... Zult gij in deze, laatste zegt hij er niet bij, maar zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël wederop richten? En toen zei de Heer, nou ja, dat hoor je nog wel. Maar gij zult kracht ontvangen, gij zult aangedaan worden, kracht uit de hoogte, gij zult de Heilige Geest ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. Nou, daar ging het maar om. En of dat dan zou samenhangen met de openbaring van het koninkrijk of met de verberging van het koninkrijk, maakt niks uit. In beide gevallen ontvangen de gelovigen de Heilige Geest, zowel nu als in die laatste dagen. Hè? En aan de andere kant, de discipelen zouden getuigen zijn, net zo goed als dat de getuigen zouden zijn, zullen zijn, bedoel ik, in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. Maar in deze dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon, daarom moeten wij ons nog meer dan de vaderen houden aan hetgeen gesproken is. Door wie is het dan gesproken? Nou, in het verleden, door de profeten. Maar wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, en dus ook gesproken is, omdat in onze dagen gesproken is door de Zoon. En helaas waren de vertalers hier dus de draad al kwijt van het verhaal. Kijk maar wat er staat. Ik heb het niet gelezen hardop. Ik kan het niet aan mijn keel krijgen hoor, die woorden daar. Maar, want er staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Wat er nog bij komt dat we officieel niet eens weten wie die ons zijn. Het gaat niet over wat van ons gehoord is. Het gaat erom wat van de Zoon gehoord is. Want die heeft gesproken. God heeft gesproken in de Zoon. En daarom moeten wij ons... Je moet dus vers 1 van hoofdstuk 1 leggen naast vers 1 van hoofdstuk 2. Ik zou bijna zeggen, heb ik u al verteld dat Hebreeën en het Johannes-evangelie zozeer met elkaar overeenkomen? Zelfs de opbouw komt overeen. Want in Johannes vind je dat ook. Dat je vindt een vers, dan een heel hoofdstuk en dan een volgende hoofdstuk kom je vers tegen. Moet gewoon weer naast het allereerste en dat is hetzelfde. Ik sluit weer aan. Met hele lange verbindingen door het boek heen. Dus hier ook zo. Daarom moeten wij ons... te meer houden aan hetgeen van God door de Zoon gehoord is. Aan hetgeen de Zoon gesproken heeft dus. En in het algemeen, wat praktischer, aan hetgeen over die Zoon gezegd wordt. Opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Nou, eenvoudig gezegd komt het erop neer dat er feitelijk twee waarheden zijn met betrekking tot het nieuwe verbond. Dat zijn namelijk twee waarheden met betrekking tot het koninkrijk. De een is dat het koninkrijk verborgen is in de hemel. De ander is dat het koninkrijk geopenbaard zal worden op aarde. Het een gaat over het heden, nog steeds deze laatste dagen. De ander gaat over de toekomst, die laatste dagen. En als je dat niet uit elkaar houdt en de troon van David op in het Jeruzalem wat nu is... verward met de troon van God in het Jeruzalem dat boven is, dan vloei je door. Dat is alles. Wat is doorvloeien immers? En dan je aardige schilder, geloof ik, of niet? Nee? Was dat niet zo? Hè? Ben ik in de war? Dat doet er ook niet toe. Maar als je met schilderen, hè, dan moet je twee kleuren tegen elkaar aanzien te krijgen. Ik kan het niet hoor. Ik begin er ook niet aan. Hè, maar dan moet je tegen elkaar aanzien te krijgen. Maar het mag niet doorvloeien, want dan ben je lijnen kwijt. Je moet uit elkaar blijven. Je moet onderscheid kunnen maken. Een verzameling vage kleuren die in elkaar overlopen mag dan mooi zijn, maar er is geen enkele vorm meer, er zijn geen herkenningspunten meer enzovoorts. Nou, laten we niet over de kunst gaan praten, maar laat ik u wel zeggen dat in de beeldende kunst in ieder geval de vorm belangrijker is dan de kleur. Want theoretisch, je kunt wel vorm hebben zonder kleur, maar je kunt geen kleur hebben zonder vorm. En dan is er altijd wel iemand die zegt, maar dat kan wel, dat zal ik eens even regelen. En zo is de moderne kunst ontstaan. Nou, de moderne ontstaan, want kunst is het niet. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Ja, nee, doorvloeien wil zeggen dat de contouren, de vormen verdwijnen. Lodden in elkaar over. En dan valt er niks meer te zeggen. Het probleem namelijk bij heel wat gelovigen is ook inderdaad dat je nergens over kunt praten, niet over bijbelse zaken, over wereldse zaken wel, maar over bijbelse zaken niet, omdat zij doorvloeien, omdat zij het onderscheid niet kennen. Ik weet niet waar het was, of Filippenzen of Colossenzen, wil me uit het hoofd niet te binnen schieten. Ja, Filippenzen 1, dat is hem, hoofdstuk 1, dat klopt, ja. Waar staat dat men zou moeten onderscheid maken? Dat is vers 10, ja precies, zie je wel. Als ik ooit eens een keer niet kom opdagen, op een maandagavond. Nou goed, waar staat in vers 9 van Filippenzen 1, en dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer, let op hè, niet meer, maar meer en meer, overvloedig, niet doorvloedig, overvloedig, wat een veel hè, overvloedig worden in kennis, al staat er dan erkentenis, maar is dat kennis hoor, er staan een paar letters te veel in. Dat uw liefde overvloedig worden in kennis en in alle gevoelen. Dat heeft ook met ervaring te maken en beleving van die kennis. Dat is gevoelen, hè? Ja. En dan staat er, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Niet de dingen die daarvan verschillen, want dan is de vraag weer waarvan. Daar krijg je toch geen antwoord op. Nee, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Opdat gij oprecht zijt, of van recht zijt, en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Want de gedachte is dat er heel wat bijbelse waarheid is, maar het is niet allemaal hetzelfde. Daar zijn verschillen. En met name is dat zo in onze tegenwoordige bedeling, waarover de Filippense brief uiteraard ook handelt. Die handelt immers ook over de vernedering en verhoging van Christus, net als de Hebreeënbrief. En de zaak is dat er verschil moet gemaakt worden tussen een aards evangelie en een hemels evangelie. Oftewel, tussen het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van Paulus. Nou ja, de evangelie van de heerlijkheid van Christus, vooruit. Zo mag ik het ook noemen. Ja. Dat heeft met bedelingen te maken, niet per definitie, maar het heeft met bedelingen te maken, omdat deze beide dingen wel bestaan. Een aards evangelie en een hemels evangelie. Alleen, ze bestaan niet naast elkaar, ze functioneren niet naast elkaar, laat ik het zo zeggen. De prediking van een hemels evangelie met een hemelse roeping, hemelse bediening, hemelse erfenis, hemelse toekomst, hemels vaderland enzovoorts, dat dient in onze dagen plaats te vinden. En dezelfde boodschap, maar dan alles met een aardse toepassing, dient plaats te vinden straks in de toekomst in verband met de wederkomst van Christus. Heel eenvoudig, die eerste hangt namelijk samen met de positie van Christus op de troon Gods, zijn hemelse vader. Het andere evangelie hangt samen met de positie van Christus op de troon van David, zijn aardse vader. Dat zijn twee verschillende dingen.
En de gemeente.
Ja, dat is een andere manier om het te zeggen. Dit is ook de volgorde, want de gemeente uit onze dagen wordt ook beschreven in verband met eerstelingen. Namelijk eerstelingen garven. In mijn ogen is dat Christus. En daarna de eerstelingen broden. Dat gaat allemaal voor de oogst vooruit, hè? Eerstelingen broden. Het is van de oogst en toch is het voor de oogst. Het is namelijk het begin. De eerstelingen broden namelijk, die dan een beeld zijn van de gemeente. De eerstelingen garven, in de eerste maand geofferd. Is een beeld van de opstanding van Christus. De eerstelingen broden, gemaakt zelfs met zuurdesem en al. Is een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. En daarna begint de oogst, na het Pinksterfeest namelijk. Dat was het feest van de eerstelingen broden. Daarna begint de oogst. En dat is de openbaring van het koninkrijk, dat gebeurt in de toekomst. Nou goed, ik kan die feesten nou zo gauw niet uitleggen, maar dat is het. De gemeente van eerstelingen heet het ook in Hebreeën 12. Er zijn dus twee verschillende Bijbelse boodschappen die in de Bijbel naast elkaar genoemd worden, maar die in de loop van de tijd niet naast elkaar lopen. Dat wil zeggen, eerst beginnen die hemelse dingen, dan de aardse. En dan heb je het verhaal weer. Hoewel men een aards koninkrijk verwachtte, kwam er toch eerst, nou kwam, maar kwam er toch eerst een hemels koninkrijk en daarna alsnog het aardse. En dat is gewoon weer een toepassing van het principe van de verwisseling van het eerstgeboorterecht. Ja. Dat wat als eerste geacht werd te komen, komt niet als eerste. En dat waar men pas later aan denkt, dat komt het eerste. En wat eerste was, wordt laatste. En dat is ook de uitdrukking van de Heer aan zoveel gelegenheden. Vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. Dat is precies dezelfde waarheid. Men moet het onderscheiden. Ik krijg altijd wat rare smaak in mijn mond als ik dan, ja, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar dan hoor ik die mensen weer praten, christenen weet je wel, evangelische christenen, en zo, hoor ik weer praten over de verkiezingen van aanstaande woensdag. Ik zou niet weten dat de verkiezingen waren woensdag als ik het niet op de EO gehoord had. En dat nou ik dat zo zeg, denk ik, ach, maar dat is toch eigenlijk erg, neem me niet kwalijk. Dat vind ik echt erg. Omdat dat niet de zaken zijn waar een gelovige van vandaag zich mee bezig moet houden. Als hij reëel gekozen heeft voor de ene waarachtige heerser, en dus deel uitmaakt van een hemels koninkrijk, dan zou men moeten doen wat de Bijbel zegt. Zoek eerst de dingen van het koninkrijk en al het andere wordt u toegeworpen. En zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, en zoek niet de dingen die op aarde zijn. Colossenzen 3. Zo is dat toch, dat staat er toch. Nou, daar gaat het maar om. Je moet niet doorvloeien. En te denken dat de heerschappij van Christus in ons leven, de werking van de Heilige Geest in ons leven, dat dat tot uitdrukking moet komen in de Nederlandse politiek via de verkiezingen, dat is doorvloeien. Dat is de dingen die uit elkaar houdt. Dat zijn dingen die God uit elkaar gehouden heeft en die wij dan door elkaar gooien. En met alle eer gesproken, wat God gescheiden heeft, voegen de mensen die samen. Nee? Zo is het toch ook? Nou goed, wat er dus staat in Hebreeën 2 is, daarom, omdat God gesproken heeft door de Zoon, moeten wij ons te meer dan ooit, houden aan hetgeen gehoord is, dat is gepredikt is, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien. En ik moet u zeggen, dat, ja, ik weet nooit of ik het netjes moet zeggen, maar dat, laat ik zeggen, wat wij dan noemen sekten en stromingen, dat is de vaste term is dat geworden. Niemand weet wat het betekent, maar dat doet er niet toe. Sekten en stromingen, weet je wel. Daaronder wordt verstaan allerlei christelijke afwijkende leringen. Ik weet nooit waar ze van afwijken dan, want het is allemaal heel vaag, maar zo heet dat. Sekten en stromingen, hè? Zoals daar zijn, en ik mag ze niet eens opnoemen, anders krijg ik ruzie. Je kan toch niet de Pinkstergemeente in één adem noemen met Jehovah's getuigen. Ik bedoel, dat kan je niet doen, hè? Maar sekten en stromingen, hè? En nou goed. Maar al die afwijkingen ontstaan, als we erop in zouden gaan, hè, wat er fout aan is, aan een bepaalde gedachte, in Bijbels licht. Voor zover wij dat licht hebben dan. Oké, hè? Maar als we zien waar het om gaat, dan zal altijd blijken dat het dit doorvloeien is. Precies dit doorvloeien, het niet uit elkaar houden van de diverse, de verschillende werken Gods. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend, dat is waar. Maar al die, dat is Handelingen 15, hè? Maar al die werken gebeuren niet op dezelfde tijd. En men zou dus moeten weten waar God belang bij heeft, wat hij doet of doen wil, om zich daaraan te wijden, zich dan vooral niet bezig te houden met die dingen waar God zich ook niet mee bezighoudt. Want dat moet toch op een mislukking uitlopen, zo gaat het natuurlijk ook. Het loopt op een mislukking uit. En dat is niet de bedoeling. Dus doorvloeien. En bijna altijd is het ook nog zo dat die verschillende werken Gods ook nog thuis horen in verschillende bedelingen, zal ik maar zeggen. Hè? De verschillende tijdperken, of hoe je dat dan maar even noemt, voor het gemak. En dat komt erop neer dat men of het werk Gods vooruit loopt, of men loopt erop achter. De ene categorie leeft onder de wet en loopt dus achter. Dat is het werk Gods, wet Gods enzovoorts. Allemaal waar, heeft God gegeven, is allemaal waar, maar men loopt achter. God heeft er al mee afgedaan, nou wij nog. He? Dat is doorvloeien dus, oud-testamentische waarheid toepassen in het nieuwe. En andersom, de velen lopen voor. De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, ken u die? Nou ja, goed, zeg maar mormonen dus, he. Lopen voor. We willen een aards koninkrijk, een koninkrijk op aarde openbaren. En dan Jehovah's getuigen precies hetzelfde, enzovoorts. En dan zijn er nog die beide doen. Die leven aan de ene kant onder de wet, en de andere kant willen ze de tekenen hebben van het koninkrijk in hun midden en dat soort zaken meer. Gooi helemaal anders door elkaar. Dat is gewoon doorvloeien. Dus de scheidslijnen die God getrokken heeft, hè, waardoor de diverse eeuwen, daar hebben we het al eens over gehad, in verband met Hebreeën, waardoor de diverse eeuwen ontstaan zijn, die worden weggetrokken, dan loopt alles door elkaar, is één grijze massa. Want zo gaat het wel, het wordt grijs. Je raakt alle kleur kwijt, er is ook geen aardigheid meer aan. En dat is wat er gebeurt, dat is doorvloeien. En zal ik u vertellen waar dat voor het eerst eigenlijk gebeurde, dat doorvloeien? Ja, ik kan het nou even gauw zeggen nog, hè. Helemaal voor in de Bijbel. Dat wil ik u toch graag eens laten zien. In Genesis 11. Hè? Ja, dat is nog eerder. Oké, dat is nog eerder. Nee, ik ben een bedeling later. Namelijk na de zondvloed. In Babel dus. Jawel. Laat ons hun spraak verwarren. En dat deed God het. Zeggen wij dan. Dat is ook zo. Maar hij was niet de eerste die het deed. Want lees maar eens. En dan moet ik proberen het hele stuk niet te bespreken, maar één versje eruit, hè, of één of twee. Vers 6 van Genesis 11. Er was met die toren aan het bouwen en de hele aarde, dat wil zeggen iedereen die erin woonde, was van enerlei spraak enzovoorts. En er staat in vers 6, de Heere zeide, ziet, zij zijn één volk en hebben alle één spraak. En dan staat er, en dit is het dat zij beginnen te maken. Nou, het probleem is die uitdrukking. Dat weet iedereen, dat het probleem is, want niemand begrijpt het, hè, wat daar staat. Hè? Dit is het wat zij beginnen te maken. Nou, dat komt omdat het feitelijk een verkeerde vertaling is. Ik heb er al heel wilde verhalen over gehoord van wat het dan zou moeten zijn. Maar er is niks mee aan de hand, er is niks moeilijks aan. Ik snap ook niet waarom ze het niet gewoon vertaald hebben, wat er staat. Er staat gewoon, en dit is het dat zij uithollen. Want wat vertaald is met beginnen, is gewoon het woord voor uithollen. En er zijn nog wat andere woorden voor. Uithollen, uitboren, breken, ontheiligen. Het is het normale woord voor ontheiligen. En ontheiligen wil zeggen dat de inhoud weggenomen wordt. Wordt uitgehold. Ook breken kan het zijn. En vandaar dat men het heeft opgevat als aanbreken. En dus beginnen. En het werkwoord maken wat erachter staat, dat kun je eigenlijk niet eens meevertalen in het Nederlands. In het Engels zou het wel kunnen, in het Nederlands niet. In het Engels bestaat er namelijk de mogelijkheid om een werkwoord te versterken, nadruk op te leggen, door het werkwoord to do, doen dus, hè, doen, aan toe te voegen. En het Hebreeuws kent dat ook. Dit is dit werkwoord wat ze vertalen met maken, dat is het Engelse to do. I do walk. Betekent, inderdaad, ik loop. Ik loop met grote nadruk. I do walk. I do believe. Ik geloof. Dan kun je het Nederlands niet zeggen. Ik doe geloven. Maar in het Engels kan het wel, in het Hebreeuws kan het ook. Dan zet je ook dat woord aza, maken of doen, zet je erbij. Dat staat hier ook. Dus er staat gewoon, dit is het dat zij uithollen. Met grote nadruk op uithollen of ontheiligen. Dit is het wat ze uithollen. Ze zijn één volk, ze hebben één spraak. En dit is wat ze uithollen. Wat hollen ze dan uit? Nou, niet het volk, want die doet het. Nou, wat hollen ze dan uit? De spraak, het woord. De spraak, die ene taal die ze hebben, het woord. Ze hebben één woord. En ze maken het leeg. Ze halen de inhoud eruit. En toen zei de Heer, zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. En wat dan vertaald wordt met verwarren, betekent letterlijk overvloeien. Zeg maar doorvloeien dus. Overvloeien. En, u weet wat een overvloeier is? Ken u dat uit de film, fotografie? Dia's doe je dat ook. Overvloeien. Loopt de ene plaat in de andere over. Lijnen verdwijnen. Dat is wat de Heer zegt. Ze hollen het woord uit. Nou, dan zal ik hun woord doen overvloeien. Dat wil zeggen, toen werden de woorden veel en veel en veel en verward dus en nog verwarrender. En waarom was dat zo? Waarom werd dat woord zo verward? Omdat het geen inhoud meer had. En als mensen niks te zeggen hebben, je laat ze met elkaar praten, dan moet je eens kijken wat een leuke verwarring je hebt. Nou, dat is waar het over gaat. En mensen hebben elkaar ook niks te zeggen. Ze hebben geen boodschap. Ze gebruiken er echter wel veel woord voor, veel woorden. En dus is het één grote verwarring. Dat is wat er gebeurt. Bij mij moet bedenken dat het woord wat de mens ontvangen had, en de spraak, de taal als zodanig, in de eerste plaats, de taal was niet van de mens, maar van God. Want hij is woord en spraak. En hij heeft zich geopenbaard. En van datzelfde middel bedient zich de mens, maar de mens haalt God daaruit. De mens zegt, laat ons een eenheid maken, maar niet met de Messias in het midden. Niet rondom Christus, maar in plaats daarvan zullen we een toren bouwen, maken we zelf. Wat? We maken de stenen ook nog zelf. Waar heb ik dat mee gehoord? Nou ja, daar gaan we het nou maar niet over hebben. Maar, want het is namelijk de beschrijving niet alleen van de situatie in de Babel, maar de beschrijving van de mensheid in het algemeen en van Israël in het bijzonder. De godsdienstige mens. Laat ons maken wat God gewild heeft, maar we zorgen wel dat God er zelf niet in is. En aangezien wat God wilde maken slechts buitenkant is, omdat hij zelf erin zou wonen, wordt dus dat wat God zou maken uitgehold.